Goedemorgen allemaal. Ik zou zeggen, pak u de Bijbel er even bij. En lees zometeen mee. We gaan lezen een stukje uit Jozua 24. En in mijn Bijbel staat boven dit stuk verbondsvernieuwing te Sichem. Jozua 24. En ik lees de vers 14 tot en met 28 uit het NBV. En ik heb ter verduidelijking een kleine aanpassing aangebracht in vers 20. Maar dat zie je zo vanzelf wel als je meeleest. Ja, iedereen zijn Bijbel bij de hand. We beginnen bij vers 14. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer. Dien hem met onvoorwaardelijke trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. En wanneer u daar niet toe bereid bent, kies dan nu wie u wel wilt dienen. De goden van uw voorouders ten oosten van de Eufraat, of de goden van de Amorieten, van wie u nu het land bewoont. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. Hierop antwoordde het volk: het is ver van ons de Heer te verlaten om andere goden te dienen. Hij is het, de Heer, onze God, die ons en onze voorouders uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd. Hij heeft grote wonderen voor ons verricht. Dat hebben we met eigen ogen gezien. Hij heeft ons op onze hele tocht beschermd tegen alle volken waarvan wij het gebied doortrokken. De Heer heeft ze allemaal voor ons verdreven, en ook de Amorieten, die vroeger in dit land woonden. Natuurlijk zullen wij de Heer dienen, want Hij is onze God. Jozua antwoordde het volk echter: u zult niet in staat zijn de Heer te dienen, want Hij is een heilige God. Hij duldt niemand naast zich. Hij zal uw overtredingen en zonden niet vergeven. Wanneer u de Heer verlaat en andere goden gaat dienen, zal Hij zich van u afkeren. Dan zal Hij u niet langer weldaden bewijzen en het kwaad zal u vernietigen. Maar het volk zei opnieuw: wees ervan verzekerd dat wij de Heer zullen dienen. In dat geval, antwoordde Jozua, bent u zelf de getuige van uw keuze om hem, de Heer, te dienen. Ja, dat zijn wij, bevestigde het volk. Waarop Jozua zei: doe dan die vreemde goden weg en richt u volledig op de Heer, de God van Israël. En het volk beloofde: wij zullen de Heer onze God dienen en gehoorzamen. Zo legde Jozua het volk die dag in Sichem deze verplichting op. En hij gaf het wetten en regels die hij in het wetboek van God opschreef. Ook richtte hij een grote steen op onder de terebint bij het heiligdom van de Heer. Deze steen, zei hij tegen het volk, is getuige. Want hij heeft alles gehoord wat de Heer tegen ons heeft gezegd. Hij is dus getuige, opdat u, uw God, niet afvallig wordt. Daarna liet Jozua het volk vertrekken, ieder naar zijn eigen grondgebied. Tot zover. Het gaat vanmorgen over gedeelten uit de eerste twee versen. Dus vers 14 en 15. Jozua Hij zet het volk ertoe aan te kiezen voor God of tegen God. En hij heeft het volk bijeen laten komen in Sichem. Sichem, dat is niet zomaar een plaats in Israël. Sichem ligt tussen twee bergen. De berg Ebal en Gerizim. En Mozes heeft, voordat het volk Israël binnentrok, aan Jozua de opdracht gegeven om de wet voor te lezen bij deze twee bergen. Dan moet je in Deuteronomium nog maar eens nalezen. En het verhaal in dit Bijbelgedeelte speelt zich dus af bij die plaats waar de wet is voorgelezen. En bij die twee bergen. Wat denk je? Is het een toevallige plaats die Jozua zomaar willekeurig heeft gekozen? Ik denk het niet. Bij de plaats waar Gods wet, zijn leefregels zijn voorgelezen, moeten de Israëlieten opnieuw kiezen. Opnieuw kiezen wie ze gaan dienen. En het hoofdstuk waarvan we een deeltje hebben gelezen, is het laatste eigenlijk wat we van Jozua horen. Jozua is op dit moment 110 jaar oud. Hij roept het volk bij elkaar om hen nog één keer aan de Heer te verbinden. En hij staat daar tijdens die massale bijeenkomst. En veel mensen die hebben een hele reis moeten afleggen om erbij te kunnen zijn. En dan begint hij eerst een hele een verhandeling over wat er allemaal gebeurd is. En dan begint hij in vers 14 met: nu dan vervolgde Jozua. Nu dan. En als je dan andere vertalingen erop naslaat, dan staat er en nu, of het woord wel nu. En wat betekent dat? Dat betekent: kijk eens wat er de afgelopen jaren allemaal gebeurd is. De verovering van het land Kanaan, de bevrijding uit Egypte, het volk wat door de woestijn op weg is gegaan, en onder leiding van Jozua zijn ze het land binnengetrokken. Deze historische ervaringen, die neem je toch je hele leven mee, die vergeet je nooit meer. De ervaringen met jouw Heer, die bepalen toch ook jouw leven in het heden, in het nu. Dus vandaag, die ben je toch niet zomaar opeens kwijt? Gebaseerd op deze ervaringen maak je in het nu de grote en de kleine keuzes voor jouw leven. Ik zou bijna zeggen, dat worden dan de enige juiste keuzes voor jouw leven. Want je baseert het op wat je met de Heer hebt meegemaakt, wat Hij je heeft gegeven. Met dat achter je. Nu dan, eerbiedig de Heer en dien Hem alleen. Jozua vertelt in die eerste verse, 1 tot en met 13, de geschiedenis van God, die steeds weer uitkomst biedt. En dat is niet een opsomming van wat Israël allemaal heeft moeten doorstaan, maar het is een opsomming wat de Heer allemaal heeft gedaan. Dat laat Jozua zien, dat laat hij naar voren komen. Kijk eens mensen, zie het in jouw geschiedenis. De Heer is bij je, hij heeft naar jullie omgezien. Hij is helemaal op jullie welzijn gericht. Dat geldt ook vandaag voor jou en mij. De Heer is op jou en mij gericht. Hij ziet naar ons om. Hij heeft de mens, dus ook jou, verkozen om al zijn eigenschappen te openbaren. En hij laat jou niet los. Leef jij vanuit hetgeen je van de Heer al hebt ontvangen en wat je met de Heer hebt meegemaakt tijdens jouw leven? Ik weet zeker. Je hebt al een heleboel van de Heer ontvangen. Grote dingen, maar ook heel veel kleine dingen. Jouw ervaringen met de Heer Zijn die leidend? Leiden ze jou bij al jouw keuzes? Kan jij vandaag ook zeggen, kijkend naar wat de Heer in de afgelopen periode, dat kan een dag zijn, een week of langer, wat de Heer in de afgelopen periode in jouw leven heeft gedaan, Heer, ik laat u nooit los. Ik blijf u altijd dienen. Amen. Wat antwoord jij op de vraag, die misschien hier zelfs vanmorgen wel eens aan jou, vanmorgen aan jou is gesteld. Hoe is jouw week geweest? Een hele normale vraag. Maar welke opsomming noem je dan? Geef je een overzicht van wat jou allemaal is overkomen? Of noem je wat de Heer jou afgelopen week allemaal heeft aangereikt? Noem jij wat je van hem aan woorden, aan gedachten, aan inspiratie, aan bemoedigingen ontvangen hebt? Vertel jij hoe jij die relatie met de Heer de afgelopen dagen ervaren heeft? Ik heb op een kring wel eens gevraagd, wat heb je de afgelopen week ontvangen van de Heer? En dan blijft het heel even stil. Want het blijft toch vaak lastig om te benoemen. Ik zou liever willen zeggen, het wordt lastig gemaakt om het te benoemen. Doorzie dat maar. En het is goed om regelmatig terug te halen, om regelmatig te bedenken, wat heb ik nou de afgelopen dag, zo aan het eind van de dag is dat altijd een mooie vraag, wat heb ik de afgelopen dag van de Heer ontvangen? Hoe waren de afgelopen dagen samen met de Heer? En ik weet zeker, dat is niet een heel kort lijstje. Dat wordt een redelijk lang lijstje van kleine en grote dingen. Schitterend en inspirerend voor eigen leven, om te blijven staan, om door te gaan. Bedank de Heer maar. Voor alles wat je ontvangt en hebt ontvangen en gaat ontvangen. Nu dan, vervolgde Jozua, eerbiedig de Heer, dien hem in gaafheid en in trouw en doe de goden weg die uw voorouders ten oosten van de Eufraat en in Egypte hebben gediend. Dien alleen de Heer. Twee keer staat in dit vers het woord dien. Het woord dienen komt in Jozua 24 en ook daarna steeds weer terug. Als je de Heer niet wil dienen, kies wie je wel wil dienen. Ik en mijn familie zullen de Heer dienen. En dat woord blijft maar terugkomen. En eigenlijk is dat het grote vraagstuk in Jozua 24. Wie dien je? En dan is het eigenlijk een beetje vreemd dat Jozua in vers 14 niet meteen zegt, nu dan, dien de Heer. Nee, hij zet er wat tussen. Hij zegt eerst, eerbiedig de Heer. Andere vertalingen gebruiken daar vaak het woord vreest de Heer. Dat is dus iets anders dan dienen. Dienen is wat je doet vanuit je geloof en gehoorzaamheid aan de Heer. Je verlangen om er voor hem te zijn. Maar het dienen begint dus met eerbiedigen. Eerbiedigen, dat is een houding vol ontzag. Dat is een bewustzijn in jouw binnenkamer. Vanuit het kennen van de Heer ontstaat er iets in je hart. Je bent onder de indruk. Je beseft wie en wat de Heer is voor jou persoonlijk. Zijn grootheid, zijn macht. Ze vervullen je met ontzag. En daar begint de bewuste keuze voor het dienen van de Heer. Dat je onder de indruk bent van wie hij is. Zijn liefde voor jou. Bewust dienen. Begint dus eigenlijk met stil zijn. Heer, ik aanbid u om uw grootheid. Ik aanbid u om uw grote liefde. Dat u er altijd bent voor mij. Heer, u wil ik dienen. Dien jij de Heer? Doe je mee in het samen optrekken als gemeente van Christus? Het samen dienen van de Heer? Maar stel je dan ook eens de vraag, eerbiedig ik de Heer? Ben ik wel eens stil van ontzag en aanbidding? Ja, als je dat bent, dan wil je toch niets liever dan hem nog meer leren kennen. En hem zo te dienen dat hij in jou zijn welbehagen heeft. Eerbiedig de Heer. Dien hem met al je inzet. Dien hem alleen. En dan in Jozua 15. Het vervolg. Wanneer u niet bereid bent om te dienen, kies dan nu wie u wel wil dienen. Jozua. Hij zet Israël niet voor een nieuwe keus. Het was iets wat ze niet wisten. Eigenlijk zegt hij iets anders door de vraag heen. Blijf bij de Heer. Blijf bij de Heer die naar jou omziet. De Heer ziet om naar de mens, zijn schepping. Daar is heel zijn wezen op gericht. Wil je daar niet op ingaan? Ja, dan heb je een keus. Maar dat is dan een keus, een kiezen, zonder hetgeen je van de Heer hebt ontvangen en nog gaat ontvangen, mee te rekenen. Wanneer je niet bereid bent om de Heer te dienen, kies dan nu wie je wel wil dienen. De goden van uw voorouders of de goden van de volken in dit land. Kies maar wat, joh. In vers 14 stond het woord nu dan. Dat heb ik uitgelegd. Dat betekent neem mee dat de Heer vanaf het begin jou heeft omgezien en nog steeds omziet. Hij is op jou gericht en heeft je alles aangereikt en reikt je alles aan wat je nodig hebt om geestelijk volwassen zoon te worden. En dan kennen we het wel, hij begeert die verbinding met jouw geest, met jaloersheid. Weet daarom wat je vandaag moet doen. Waardoor? Ik zou eigenlijk zeggen, door wie wil jij je laten leiden? Bij kies dan nu, zoals het hier staat, is dat woord nu in het Hebreeuws een heel ander woord. Dat is echt vandaag. Kies vandaag. De huidige maatschappij leert dat je zelf mag kiezen. Ik zou bijna zeggen, je wordt gedwongen door de tijdgeest, je moet kiezen. Dan is het niet kiezen vanuit het eerst eerbiedig, het stil zijn voor de Heer en in overleg treden met hem. Nee, je moet nu kiezen. Kies dan heden wat je maar kiezen wilt. Het maakt niet uit, joh. Je toekomst bepaal jezelf. Dat wordt dan een keus maken zonder rekening te houden met jouw hemelse roeping, met jouw hemelse bestemming. Zelf moeten kiezen, zonder mee te willen nemen dat jouw geestelijk leven ooit is begonnen met jouw kiezen voor de Heer. Zonder ermee rekening te houden dat als je verdere uitvoering wil geven aan het herstel van jouw geestelijk mens zijn, elke keuze gebaseerd moet zijn op jouw geloof, op jouw relatie met de Heer. Ja, veel mensen hebben moeite met het feit dat in het leven met Christus heel veel normen en waarden, dus de basis voor het kiezen, eigenlijk al vast liggen. De leiding van de Heer in jouw leven, of zelfs de woorden van de Heer over jouw leven, die tellen bij dat vrijuit kiezen niet meer mee. Je kiest alsof ze er niet zijn. Heden kies je zelf. En dan hou je dus geen rekening met die normen en waarden van de Heer. Het woord van de Heer door Jozua heen laat al zien. Met dat zelf kiezen vandaag zit je, als je niet oppast, heel gauw aan de verkeerde kant. Je geeft, als je niet oppast, het rijk de duisternis de gelegenheid om jouw kiezen te beïnvloeden. Dat is dan geen blijven bij de Heer. Dat is niet vasthouden aan de leefregel. Dat je hem betrekt bij al jouw keuzes. En dat zijn normen en waarden, die mogen in jouw leven leidend zijn. Maar als je dat doet zonder de Heer, dan zijn ze niet leidend. Nou, dan weet ik wel welke normen en waarden wel leidend worden. Dat is niet zo moeilijk. Als je naar het woord kiezen, als je daar naar zoekt in de Bijbel, dan wordt het vaker gebruikt over God dan over mensen. Het is vaak God die de mens kiest, dan de mens die God kiest. Sterker nog, er is maar één tekst waarin het woord kiezen gebruikt wordt met de mensen als onderwerp en de Heer als leidend voorwerp. Oftewel zinnetjes als ik kies voor de Heer, wij kiezen voor de Heer, of de oproep kiezen voor om de Heer te dienen, die kom je niet zo heel veel tegen in het Oude en Nieuwe Testament. In de Bijbel wordt het dienen van de Heer gezien als blijven bij de Heer. Blijven bij de Heer die jou gekozen heeft. Dan staat Gods keus voorop. In het Oude Testament, ja, daar kom je wel een aantal teksten tegen wanneer het gaat om de vrije keus van mensen. Dat is dan dus een keus zonder God. Hier in Jozua, we hebben het net gelezen, hè, als je niet de Heer wil dienen, ja, dan heb je de vrije keus. Het is maar wat je vrij noemt, hè. De eerste keer dat het woord kiezen in de Bijbel staat, is in Genesis. En er staat in Genesis 6. De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren. En ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden. Nou, dat is duidelijk, denk ik, hè. Hier gebeurt iets dat God niet goedkeurt. Ze kozen de mooie vrouwen die ze maar wilden. Een vrije keus, maar zonder God. Verderop in Genesis, het verhaal van Abraham en Lot, kennen we ook wel. Abraham en Lot trekken samen door dat land, maar omdat de kuddes te groot worden, gaan ze uit elkaar. En er staat er, Lot liet zijn blik rondgaan en zag hoe rijk aan water de hele Jordaanvallei was, voordat Sodom en Gomorra door de Heer werden verwoest. Was de vallei tot aan de Zoar toe waterrijk als de tuin van de Heer en als Egypte. Daarom koos Lot voor zichzelf de Jordaanvallei en trok in oostelijke richting. Zo gingen ze uiteen. Abram bleef in Kanaan wonen, maar Lot sloeg zijn tenten op bij de steden in de vallei. Hier zie je het verschil tussen vrij kiezen wat jou het beste lijkt, of blijven op de plek waar de Heer je geplaatst heeft. En dan is het zo mooi, als je dan die tekst leest, dan staat daar, daarom koos Lot voor zichzelf. Daarom koos Lot voor zichzelf. kiezen wat jou het beste lijkt. Zonder het aan de Heer te vragen. Heer, wat is voor mijn geestelijk leven met u het beste? Van waaruit komt u in en door mijn heen het beste tot uw recht? Je weet wat de keus van Lot uitwerkt. En dan is Samuel ook weer zo'n verhaal. Het volk Israël wil een koning. En de Heer zegt tegen de profeet Samuel, die betekent dat ze mij verwerpen als hun koning. Ze blijven niet bij de Heer, maar willen zelf de vrije keus om een koning te kiezen. En dan staat er, en wanneer u dan de Heer te hulp roept tegen de koning die u voor zichzelf gekozen hebt, in het NBV staat zelf gewild hebt, dan zal hij u niet verhoren. Hoor je het? Jullie willen zo nodig zelf kiezen, dan kan de Heer er niet meer bij, omdat je je van hem hebt afgekeerd. Jouw keuze wordt beïnvloed door het rijk der duisternis. Vrij uitkiezen is vaak een kiezen zonder de Heer. Bedenk voor jezelf wat dat betekent als je heel veel nadruk legt op ik moet nu zelf kiezen. Wees je bewust dat je bij al jouw keuzemomenten, al die momenten waarop je iets gaat besluiten, dat je kwetsbaar bent. Door wie laat jij je leiden in je keuze? Onderken de werkingen van de vreemde goden die Jozua in vers 23 noemt. Daar zegt hij het al, doe dan al die vreemde goden weg en richt u volledig op de Heer. Het rijk der duisternis zal al die keuzemomenten willen misbruiken. En dat doen ze door sommige keuzeopties veel mooier voor te stellen dan ze zijn. Maar bovenal jou te laten kiezen zonder de Heer erbij te betrekken. Daar gaat het om. Uit elkaar drijven. Jij en de Heer. Breek daarom met die op jezelf gerichte afleidingen. Met die op jezelf gerichte keuzes. Het gaat niet alleen om, kies dan nu wie u wel wil dienen. Het is ook, is hij de Heer van je leven? Laat al jouw keuzes beheersen door hem. Al jouw beslissingen. Laat hem er Heer over zijn. Als voor jou geldt, ik zal de Heer dienen en gehoorzamen. Ja, dan betekent dat tegelijkertijd dat er allerlei keuzemogelijkheden wegvallen. Die zijn niet meer aan de orde. En deze opstelling, die misschien heel radicaal klinkt. Nou, dat mag ook, want zo radicaal mag die klinken in de hemel. En ik weet, en ik heb ook ervaren in eigen leven, dat door dat soort keuzes de hemel verder voor jou open gaat. En dan komen er voor jou nog onbekende mogelijkheden vanuit God tevoorschijn. Het herstel van jouw geestelijk mens zijn wordt erdoor gestimuleerd. Dat zijn processen. Dat gaat niet zo. Bijvoorbeeld, je werd altijd zo gauw boos en opstandig. En je mag merken, hé, ik word milder en nog milder. Er komt dus mildheid voor in de plaats. Mildheid, behorend bij het ontwikkelen tot volwassen zoon. Je kunt niet zeggen, Heer, ik zal u dienen en gehoorzamen en tegelijkertijd dingen kiezen waarin niets van leven in en met Christus is terug te vinden. Dat kan niet. Let op hoor. Het rijk de duisternis, die wil jou met van alles en nog wat bezig laten zijn. Als er maar niks van Gods koninkrijk is. Allemaal keuzes vanuit hem met maar één doel. Je niet bezig laten zijn met het dienen van de Heer. Niet met het open en ontvankelijk zijn voor zijn geest. Hij wil het toesluiten. Hij wil je ervan afhouden. Laat je keuzes beheersen door jouw Heer. Kiezen voor Jezus Christus is weten, allerlei keuzes zijn voor mij geen keuze meer. Hoef ik geen eens over na te denken. Bepaalde dingen doe ik gewoon nog niet. En andere zaken doe ik juist wel. Kiezen voor hem, ja, betekent dat allerlei keuzes heel makkelijk worden eigenlijk. Ze passen wel bij hem of ze passen niet bij hem. Je moet het ook niet moeilijk maken. En als ze niet bij de Heer passen, passen ze ook niet bij jou. Want jij hebt toch gekozen voor de Heer? Je hebt toch ervoor gekozen om hem te dienen en te gehoorzamen? Ja, Barney, maar maakt dat het leven niet wat eng? Wat krapjes? Allerlei keuzemogelijkheden die wegvallen omdat je de Heer kiest? Ja, misschien lijkt dat zo. Maar het is het niet, want het geeft geestelijke ruimte en rust. Het is toch heerlijk, als je niet uit 20 dingen hoeft te kiezen, maar uit 1. Ervaar het maar eens. En dan aan het eind van vers 15. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. In ieder geval. Jozua wacht het antwoord op de door hem gestelde vraag geen eens af. Hij geeft gelijk een statement af. En het is duidelijk, hij proclameert. En hij proclameert dat over zijn leven. Ik zal de Heer dienen. In ieder geval zullen ik en mijn familie de Heer dienen. En hierin zie je eigenlijk gelijk tegen welke achtergrond Jozua deze uitspraak doet. Hij verzet zich tegen al die anderen, vaak nog leden van Gods volk ook, die het niet zo nauw nemen met het dienen van de Heer. Ze leven een beetje zoals het uitkomt. De ene keer danken ze God voor zijn zegen. Dank u wel, Heer. En de andere keer smeken ze de goden van de volken om vruchtbaarheid en genezing. Het ene moment loven ze de naam van de levende God. En een andere keer kijken ze jaloers naar het groene gras bij de ongelovige buren. Maar Jozua, die zet daar tegen al dat ongeloof, tegen die halfslachtigheid zou je eigenlijk moeten zetten, zet een duidelijk statement in. Wat jullie ook kiezen, ik dien de Heer. Stel, het team waar jij op jouw werk onderdeel van bent, dat hele team wordt uitgenodigd voor een training. Dat heb je zo wel eens op je werk, hè? Een soort teambuildersbijeenkomst of hoe dat tegenwoordig ook heten mag. En je krijgt het programma, wat er allemaal gedaan wordt die dag of twee dagen. En daar zit ook een yoga element in. Wat kies je dan? En wat zeg je dan? Zeg jij dan ook, à la Jozua, tegen je collega's, jongens, wat jullie ook besluiten, ik dien de Heer en ik ga daarom niet mee. Ander voorbeeldje. Je wordt uitgenodigd om samen met jouw collega's op een woensdagavond naar een voetbalwedstrijd te gaan. En er is op die avond ook iets van de gemeente. Een kring of een leerhuis, maakt even niet uit. Wat kies je dan? En wat zeg je tegen jouw collega's? Nou jongens, ik wens jullie veel plezier. Ik hoop voor je dat ze winnen. Maar ik dien de Heer. En ik ga daarom naar de kring, naar de Bijbelstudie. Vul maar in. Jozua, die noemt in deze proclamatie ook zijn familie. Ik en mijn familie zullen de Heer dienen. En veel vertalers hebben toch moeite met dat woord. Want als je alle vertalingen een beetje doorblaat, dan kom je ook regelmatig het woord huis tegen. Ik en mijn huis. Ik ben ook al een vertaling tegengekomen, daar kwam het woord tempel in voor. In plaats van familie, ik en mijn tempel. Nou, één ding is duidelijk. Het gaat niet alleen over de kinderen en over de kleinkinderen. Maar om iedereen die in de nabijheid van Jozua verblijft. Dat maakt hij duidelijk. Jozua laat hier in de verbondenheid zien met allen die met hem optrekken. Die met hem leven. En hij is hen ten voorbeeld. En ik wil ieder van jullie zegenen in het maken van die juiste keuzes samen met jouw Heer. En daarin tot voorbeeld te zijn. Voor je gezin, je familie, maar eigenlijk voor iedereen in jouw omgeving. Wees je bewust, welke keuze maak ik? Waar verbind ik mij aan? Waar geef ik mijn tijd aan? Dat zijn allemaal van die keuzes. Waar kijk ik naar? Naar welk programma wel en niet? Het is zo simpel. Zit er leven van Christus in of niet? Nou, dan kan je de tv bijna weggooien. Ja, ik zeg het wat extreem. Maar wees je bewust dat er door dat scherm heen, sorry dat ik het zeg, ook heel veel van het Rijk der Duisternis over het voetlicht komt. En jij zit lekker te kijken. Ja, sorry. Denk er maar eens over na. Waar verbind jij je aan? Dat is ook een keuze via social media. Waar kijk je naar? Met wie ben je aan het WhatsAppen of weet ik wat? Waar gaat het over? Ah jongens, het zijn maar wat vragen hoor. Het gaat erom, Heer, ik wil u dienen. En dat wil ik terug laten komen in al mijn beslissingen, al mijn keuzes, eigenlijk in mijn levenshouding. En proclameer maar over jouw leven. Ik en alles in mij zal de Heer dienen. Amen.